Zeg, geachte aanwezigen, wij willen precies op tijd beginnen vanavond, het is 7:30. En ik stel u voor dat wij beginnen met het zingen van Psalm 102, de versen 7 en 8. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld. En het 8e vers reeds: verlangen uwe knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis, elk toont ijver voor Gods huis. Wij gaan zingen uit Psalm 102, het 7e en het 8e vers. Laten wij beginnen deze avond te openen met gebed. Groot en almachtig God, die de koning wilt zijn van uw kerk, ook in deze tijd. Wij beginnen deze avond met allereerst ons tot u te wenden. Want geef dat wij een levend besef in ons hart mogen hebben van het feit, Heere, dat alles bij u beginnen moet. Dat ook alles met de daad bij u begint. Alles wordt naar uw raad afgewikkeld. Het feit dat wij hier vanavond mogen zijn, ook de dingen die ons bezighouden in verband met de kerken die wij lief hebben. Wij willen beginnen van u te vragen om uw zegen. We zullen het horen uit uw woord. Het wordt ons op elke bladzijde verkondigd dat het toch altijd weer gaat om dat vuur van de hemel. Och, dat gij de hemelen scheurt, dat gij nederkwaamt. Dan alleen kan er werkelijk iets gebeuren. En Heere, dat hebt u gedaan. U bent al begonnen na de val in het paradijs om tot een zondig afkerig mensengeslacht te komen met die vraag waarmee u eigenlijk de kerk gefundeerd hebt: Adam, waar zijt gij? En in die vraag hebt u een volk dat zich van u afwendde en dat op de vlucht was, niet alleen in schuldbesef, maar dat ook u kwijt wilde, hebt u gesproken van dat enige woord. Toen bent u neergekomen en u moet dat telkens weer opnieuw verlevendigd worden. U hebt dat gedaan, u bent neergekomen toen in het paradijs. U hebt het in het bijzonder gedaan in de schenking van uw eigen zoon. Maar nu is het altijd weer nodig dat door de bediening van uw geest, ook waar mensen samenkomen en samenwonen, dat daar weer leven van u ontstoken wordt. Heren, de vragen zijn u bekend die ons bezighouden als wij nadenken over allerlei problemen rond de gereformeerde gezindte, rond uw kerk, een deel daarvan. Wij bidden van u, geef ons de leiding van uw geest. Onthoud die ons niet, zowel in het stellen van vragen als ook in het proberen een antwoord daarop te formuleren. Wil dan zelf bij ons zijn, wees onze God. En laten wij het beseffen dat ook deze dingen dringend noodzakelijk zijn. De vraag is van groot belang: hoe worden wij bekeerd en hoe zullen we zalig worden? Dat is de levensvraag, dat moet de vraag zijn van ieder persoonlijk. Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Maar toch ook de zaken van uw kerk moeten ons ter harte gaan. Als uw geest werkt in ons hart, dan zal dat ook zo zijn. Dan zullen we ook een begeerte hebben, zoals wij gezongen hebben, om dat gruis aan te zien, om de stenen op te richten. In het diepe besef dat u alleen dat doen kunt, maar toch ook in de begeerte dat u zelf die arbeid wilt zegenen. Nehemia heeft dat mogen doen. God van de hemel zal het ons doen gelukken en wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Geef ons uw zegen en laat dan ook het gevolg en de vrucht van deze avond juichen tot uw eer. Voor ons als plaatselijke kerken, maar ook voor allen die betrokken zijn bij uw koninkrijk. Gedenk ons, leid ons en leer ons. En wilt u ons het goede geven. En Heren, als we nadenken over de kerk, als we nadenken over kerken, geef maar dat wij dan dat vanuit dat besef mogen doen wat de catechismus zo duidelijk zegt, waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Trouwe God, doe het uit genade. Alles is verzondigd en verbeurd. Ook als kerken zullen we dat moeten belijden. Maar wil het nog doen om Jezus wil, om Hem, die gij zelf als de koning der kerk hebt gegeven en die gij altijd hoort. Doe het om het bloed der verzoening, in de wegneming van onze zonde. Amen. Ik wil beginnen met u enkele versen voor te lezen uit 1 Koningen 18, de versen 22 tot en met 39. 1 Koningen 18, te beginnen bij vers 22. Koningen 18 van 22 tot 39. Toen zei Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heren overgebleven en de profeten van Baal zijn 450 man. Dat men ons dan twee varren geven en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan en ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide, dat woord is goed. En Elia zei tot de profeten van Baal, kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt vele en roept de naam van uw God aan en legt geen vuur daaraan. En ze namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag zeggende, o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorden. En ze sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zei, roep met luider stem, want hij is een god, omdat hij een gepeins is of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft, misschien slaapt hij en zal wakker worden. En ze riepen met luider stem en ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar de wijze totdat ze bloed over zich uitstortten. Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat ze profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorden en geen opmerking. Toen zei Elia tot het ganse volk, nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaads. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en leidde hem op het hout. En hij zei, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zei, doet het ten tweede malen. En ze deden het ten tweede malen, voort zei hij, doet het ten derde malen. En ze deden het ten derde malen. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zei, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. En dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen ze op hun aangezichten en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Tot zover. Ik mag vanavond in het kort een inleidend woord spreken en ik wil dat beginnen te doen met u allen een hartelijk welkom toe te roepen. We zijn blij vanavond, en ik mag dat zeggen als voorzitter van het Centraal Comité van Verenigingen van de gemeente hier, dat er zoveel mensen gehoor gegeven hebben aan de oproep om hier vanavond te zijn. Ik zie niet alleen schapen van de eigen kudde, maar ook velen van daarbuiten, en dat verblijdt ons uitzonderlijk. Ik wil u dus beginnen alle een hartelijk welkom toe te roepen, en ik hoop dat u vanavond een gezegende en een goede indruk van deze avond mag hebben. Ik wil ook mijn broeders, collega vanavond welkom heten. U zit hier en we zijn bijzonder blij dat u gevolg gegeven hebt bij alle drukte die er is aan de uitnodiging om hier met ons te willen zijn. Ik denk aan u, dominee Rijksen, als voorzitter van het COGG. We mogen dus ongetwijfeld verwachten dat u enigermate woorden kunt spreken van gezag. Het contactorgaan van de gereformeerde gezindten, waar dominee Rijkse zittingen heeft, is dus ook een vereniging, een groep van mensen die zich bezighouden met dezelfde vragen waar het hier om gaat. Dominee van Gorssel, u bent geen onbekende hier in de kring van ons eiland. U zei laatst tegen mij, ik weet dat je ecumenisch denkt en ik weet dat dan van u ook. U denkt ook ecumenisch en daarom leek het me heel goed dat u vanavond ook hier aanwezig zou zijn. Ten slotte een familielid van me, in kerkelijke zin, en ook zelfs wel in de zin van bloedbanden. Mijn zwager, dominee Van Beek uit IJmuiden, die woorden zal spreken namens onze eigen kerk. Dat is het welkom. U vergunt het mij dat ik daar kort in ben. Het onderwerp van deze avond hebben wij gezocht in de toekomst van de gereformeerde gezindten. Wel, u begrijpt wel, als wij over de toekomst nadenken, dan kan die toekomst zoal ons met zorg vervullen. Wat is de toekomst van bijvoorbeeld de wereld waarop we leven? U weet dat er allerlei zorgen zijn over de wereld, over de maatschappij waar we een plaats hebben. Grote zorgen, geweldige vragen die van wereldformaat zijn en die door de geleerden niet eenstemmig bezien worden, waar men het niet over eens is. Wat zal er worden met deze wereld? De vraag die daar nauw aan verwant is, wat zal er worden van ons leven? Wat is onze toekomst? Je kunt over de toekomst van de Gereformeerde gaan praten, maar ach, het is goed om te beginnen met die persoonlijke vragen. Wat is de toekomst van uw en van mijn leven? Men denkt in onze tijd nogal over die toekomst. Het is een nieuw vak, de futurologie, die zich sterk met de toekomst bezighoudt. En in al die vragen, ja, kun je dan ook nog een keer de vraag stellen, wat is nou de toekomst van de Gereformeerde gezinte? Van al wat zich gereformeerd noemt en wat het ook in deze tijd nog wil zijn. En als ik er dan aan denk dat die wereld naar veler oordeel geen toekomst heeft. En als er zoveel mensen vertwijfeld de vraag stellen, wat is de toekomst van mijn leven? Dan zouden we ook wanhopig kunnen worden als het gaat over die gereformeerde gezinte. Toch, één ding is er en dat heeft inderdaad wel toekomst. Die ene zaak van het Koninkrijk Gods. O, zegt u, dat is het toch. Dat is toch eigenlijk wat wij ook najagen. Als het Koninkrijk Gods toekomst heeft, dan heeft die gereformeerde gezinte, dan heeft die kerk van de gereformeerde belijdenis het ook nog. Ach, dat is nog de vraag. We zullen dat vanavond ook moeten beginnen te belijden, dat wij als gereformeerd volk van Nederland ons maar niet onmiddellijk op één lijn moeten stellen met het Koninkrijk Gods. Vindt u niet? Er zijn heel wat dingen die dat wel eens weerspreken. Goed, je kunt zeggen, ja, wij zijn toch een deel van dat Koninkrijk Gods, want we hebben nog die belijdenis en we hebben die Bijbel nog onverkort. En we trachten toch voor de waarheid op te komen. Wij willen nog trouw zijn aan wat onze vader ons hebben overgeleverd. Goed, dat is allemaal waar, maar u weet het, dat maakt ons nog niet tot een levend lidmaat van de kerk. Dat stelt ons nog niet binnen de muren van het Koninkrijk der Hemelen. Daar is wat anders voor nodig. Integendeel, we moeten zeggen, wat is er een schuld op het terrein van de gereformeerde gezinte? Een geweldige schuld. Hoe is de wereld binnengedrongen? Hoe zijn de muren tot bouwvallen geworden? Wat is het ook op ons terrein zo dat wij moeten zeggen, er zijn veel benauwende tekenen die ons met schrik vervullen. Verstarring en verwarring. Naar alle zijden loopt men uiteen. Daar is veel verdeeldheid. Ook tussen de kerken onderling. Dat zijn vragen waar we niet aan voorbij kunnen gaan. Waar we ook niet aan voorbij mogen gaan. Ieder mens moet daar persoonlijk in zijn leven ook een antwoord in vinden. Denk aan wat dominee Boer, onlangs overleden, in een van zijn geschriften zegt. Die kerken van de gereformeerde gezinte kunnen eigenlijk niet anders doen dan elkaar de wonden tonen. En dan denk ik aan 1 Koningen 18, wat er op de Karmel gebeurde. Wat een situatie toen. Een koningshuis dat van God was afgeweken. Een vrouw die de tempel van de Heere had gesloten en die een einde bijna gemaakt had, een gedaante van de duivel, aan het koninkrijk van God zoals het zichtbaar was. 7000 mensen waren er nog, maar ik geloof niet dat die 7000 van toen nu altijd zo zich geweerd hebben. Misschien een biddend volk achter de gesloten deuren, maar Elia wist er niet van. 7000. Droevige omstandigheden, als we er ook aan denken dat even later die krachtige Elia ook al neerligt en zegt, en ik ben nog maar alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel ook nog. Izebel regeert. Ook niet zo'n beste tijd. En dan binnen de muren van het godsdienstige Israël. En wat is het dan mooi wat er op die Karmel gebeurde, waardoor God van de hemel gesproken heeft. Daar moet het immers altijd beginnen. Ik wil u enkele trekken uit dat hoofdstuk opnoemen. Elia krijgt de beurt na de macht, de onmacht van de heidenen gezien te hebben. Baal met zijn 250 profeten stelt bitter diep teleur. Er kan niets van gezien worden. Baal antwoordt niet. En het is in de man Gods, een aangegrepen worden van boven als hij ziet dat de wereld en dat de afgoden niet kunnen redden. Dat er dan wat anders naar voren mag komen, namelijk dat God tenslotte de God der goden is. En dan begint Elia daar op de Karmel met dat altaar te bouwen. Dat altaar dat centraal wil stellen toch altijd weer de omgang met God. De persoonlijke omgang, daar begint het mee. Dat Elia een altaar gaat bouwen waar een verloren, vloekwaardig mensenkind omhoog gaat zien. Waar God een weg gewezen heeft. Het altaar dat heen wijst naar dat enige offer dat de Heere heeft geschonken in het Lam Gods. En daar begint Elia mee. Hij begint niet met wij en ik. Maar hij begint met dat theologische, dat theocentrische, dat wij God weer nodig hebben. Dat is het eerste. En dan gaat hij een altaar bouwen, 12 stenen. We weten die 12 stenen hebben te maken, het staat hier, met dat getal van die 12 zonen van Jacob. Maar die 12 zonen waren uit elkaar geslagen, 10 en 2. Och, ze waren eraan gewend. Niemand dacht daar meer aan. Zoals wij er ook aan gewend zijn. Je gaat allemaal naar verschillende kerken. 10 stenen, 2 stenen, maar Elia, hij staat dan op de Karmel op het terrein van het 10-stammenrijk, maar hij zegt 12 stenen, want jullie horen er ook bij. En we hebben elkaar zo bitter nodig als we zien op die 250 profeten van Baal. We horen tenslotte bij elkaar, ziet u, dat waren de mensen vergeten in die tijd. Dat kun je vergeten. Dat kun je vergeten door de praktijk. Het is van de beginnen al zo niet geweest, zegt de Heere, maar de Joden hadden zich ook gewend aan praktijken op allerlei gebied. Onze vaderen deden het zo. Maar de Heere zegt nee, van de begin is het al zo niet geweest. 12 stenen. Die kerk hoort bij elkaar. En ach, dat moeten wij beginnen op te merken, hoe die 12 stenen in 1973 zo precies naast elkaar te leggen zijn. Dat weet ik ook niet. Ik weet niet welke er naast elkaar moeten. Je zou allerlei problemen kunnen krijgen, maar dat daar toch wel een woord in ligt van betekenis. Die Karmel van toen met zijn 12 stenen. Laten we dat vanavond proberen te onthouden. Het begint bij God en het komt naar die 12 stenen toe. Het volgende wat u ziet is de oprechtheid van de profeet. Dat water dat moet over dat offer. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Doe het een 3de malen om alle bedrog tegen te gaan. Ik dacht toch wel dat dat ook iets is van diepe betekenis, van heilige ernst. Bedrog, weersnood bedrog, o God van mijn gemoed. Dat is het gebed van ieder die de Heere in beginsel leert kennen. De waarheid, dat wij waar voor God mogen zijn. En nog, we weten het wel, op het terrein van de kerk, het geestelijk leven, is er heel veel onwaarheid. Zijn er veel geveltjes, zijn er veel heilige huisjes. Elia deed dat niet. Elia legde geen vonkje, geen vreemd vuur op het altaar. Maar het was, God moet antwoorden, God moet het doen. De oprechtheid om werkelijk voor de Heere te leven. Kijk, dan kan er alleen wat gebeuren als die blanke oprechtheid ons behoeden mag. Als dat gebeurd is, dan begint hij met dat gebed. En in dat gebed van Elia, daar vindt u het volgende, dat hij mag beginnen te vragen of de Heere zichzelf wil openbaren. Dat is toch wel heel voornaam. Als wij dat zo lezen in het gebed van Elia, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij God in Israël zij. Dat is het eerste. Dat is mooi. Ach, dat is ook voor ons. Dan word je van je eigen kerk losgemaakt, van je eigen gemeente en van je eigen plaats, dat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt. Wat zou het een zegen zijn als het ons daar werkelijk om te doen mocht zijn, ook vanavond. Bekommernis om de naam des Heeren. Een mens kan bekommerd zijn om zichzelf. Het is hoger, heerlijker om bekommerd te zijn met dat gebed dat gij God in Israël zijt. Dat zal toch de ware Israëlieten in onze tijd ter harte gaan, dat die vraag, wie is God, waar is God, op wie gebouwd het en aan wie uw zaak vertrouwd het, dat die vraag door de wereld ontkennend beantwoord wordt. En dat de vijanden roepen, waar is nu die God van jullie? Dat is een droefheid. En dan gaan we Elia verstaan. Als we onszelf kwijtraken en als we het in de Here mogen gaan zoeken. Eerst dat gij God in Israël zijt en dan. En dat hoort er toch ook weer bij. En ik, uw knecht. Daar zijn 250 valse profeten. En ik, uw knecht. Elia staat er alleen, hebben we gelezen. En hij zegt, nader tot mij. Dat is een machtig moment geweest. Toen daar die eenzame man Gods. Die asceet in de goede zin van het woord. Die man der godzaligheid, die beroerder Israëls. Als die daar staat en als hij het mag getuigen, alleen overgebleven. En nu hangt daarmee samen. Niet alleen dat gij God zijt, maar toch ook dat ik uw knecht ben. Dan mag die kerk als een bouwsel van de Here ook naar voren komen. En dan zullen we dat overal mogen zoeken waar de Here met zijn geest nog wonen en werken wil. En tenslotte in dat gebed ook dit. Niet alleen dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, maar ook dit, dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Dat is bekering. Dat hart moet achterwaarts omgewend worden. Het staat er zo, u begrijpt het wel. Dat hart dat moet helemaal omgezet, omgekeerd, gewijzigd worden. Die stem achter ons, die moeten we leren opvolgen. Het moet tot bekering komen. En dan begint dat rijke wonder dat God spreekt. Het vuur daalt neer van de hemel. Dat is niet door mensen aangestoken. Ja, dan moeten we inderdaad zeggen vanavond, onmachtig zijn we dan. Diep onmachtig. Wat kunnen wij dan? Onmachtig, want het gaat erom dat de Heere door vuur antwoorden zal. Die God, die is God. Die door vuur antwoorden zal. God van de hemel, geef ons iets van dat vuur te zien. En dat neemt dan niet weg. Dat wij ook onze verantwoordelijkheid hebben. Wij behoren dan toch ook weer niet tot diegenen die ook in onze tijd zeggen, zoals in de dagen van Haggai, men zei het ook in die tijd wel, het is niet de tijd. Het is niet de tijd om des Heren huis te bouwen. Maar dan zegt Haggai, is het wel tijd voor de gewelfde huizen om die te bouwen en daarin te wonen? Het is tijd. Het is tijd voor de Heren dat hij werken. En dat houdt dan ook in dat u en ik en wij allen een diepe verantwoordelijkheid hebben. En dan wil de Heren toch ook het eenvoudige, het nietige werk van mensen gebruiken. Het moet bij God beginnen. Ik las dat mooie beeld dat iemand schreef. Aan het strand zie je dat wel eens. Als het water weggezakt is, dan zie je hier zo'n kuil waar nog water staat. En daar heb je weer een andere kuil. En wanneer komen die wateren uit die verschillende diepten weer bij elkaar? Als de vloed komt. Als het water van de geest opzet in de kerk. Dan zullen verloren mensen, die nochtans al hun zaligheid verwachten in Christus Jezus, elkaar weer mogen ontmoeten. Dat zij onze beden voor deze avond. Dat de Heere werken en dat onze dienst nietig en zwak daartoe gebruikt mocht worden. We meenden dat wij niet op het onderwerp moesten ingaan dat straks komt. Maar dat wij misschien met deze inleiding een enkele vraag mochten losmaken. Wij gaan voort tot de afwikkeling van het programma van deze avond. Wij willen gaan zingen nu Psalm 87, het eerste, tweede en derde vers. Ik mag alleen dit erbij zeggen. Na het zingen van deze drie coupletten, Psalm 87, zal de gelegenheid zijn om vragen te stellen. Die vragen die kunnen uitsluitend schriftelijk gestemd worden, omdat we geen vierde geluidsversterker hadden, geen microfoon. Dus als u schriftelijk uw vragen wilt indienen, daar hebt u allemaal gelegenheid toe. We zullen een ruime pauze nemen van ongeveer 10 minuten. Dan hebt u allemaal de tijd om dat te doen. En dan hopen wij daarna te beginnen met de afwikkeling van de vragen. Het is nogmaals gezegd, deze vragen mogen betrekking hebben op het kerkelijk erf van de verschillende kerken die vertegenwoordigd zijn, de toekomst en alles wat er zich met die grifmiddengezinte in verband staat. U hebt volle gelegenheid. Het ganse land is voor uw aangezicht. Psalm 87, 1, 2 en 3 willen we nu zingen. Als er geen briefjes zijn, dan wordt eraan gewerkt om u van papier te voorzien, als er belangstelling voor is. Jullie kunnen gelijk misschien de briefjes die ingevuld zijn meenemen. Ja, wij gaan haastig voort. Wij waren bang dat er geen vragen genoeg zouden zijn. Ik moet u zelfs opbiechten dat wij zelf vragen achter de hand hadden voor het geval dat nodig was. Maar hier liggen er zeker 30. Ik denk van veel meer nog.
80.
Waar heel veel in staat. Ik vind het bijzonder mooi dat er zoveel vragen zijn, dat er zoveel meeleven is met dit onderwerp. Dat stemt me goed. Je zoekt zelf wel eens naar vragen waar je eens wat over kunt gaan zeggen bij een lezing. Maar vanavond hebben we stof voor jaren opgedaan hoor. De eerste vraag, dat is een vraag die is van uitnemend belang. Is het mogelijk dat kerken van gereformeerd belijden elkaar de hand reiken, terwijl er toch nog dogmatische verschillen zijn? Dus er zijn tussen al die kerken inderdaad dogmatische verschillen. Is het nu mogelijk dat ze elkaar toch de hand reiken? Ik zou... Dominee Broeder van Gorssel, mag ik wel zeggen, de vraag willen voorleggen. U mag hem hebben, ja. Goed, misschien wilt u wat van zeggen.
Ja, er zitten voor mij een paar moeilijke kanten aan deze vraag. In de eerste plaats, wat verstaat men onder elkaar de hand reiken? En in de tweede plaats, hoe groot of hoe klein zijn de dogmatische verschillen? Natuurlijk zijn er tussen alle kerken die tot de gereformeerde gezindte behoren, verschillen. Ik denk alleen aan de opvattingen rondom verbond en doop. Rondom de praktijk van het avondmaal, wat toch eigenlijk ook een verschilpunt uitmaakt. Maar we weten toch allemaal dat er ook in de tijd van de reformatie, bijvoorbeeld tussen Luther en Calvijn, grote verschillen waren in zaken de avondmaalsopvatting, dat zijn toch ook dogmatische verschillen. En desondanks konden Luther en Calvijn, althans Calvijn Luther zeker, de broederhand reiken. Ik geloof als je moet wachten tot alle dogmatische verschillen, ook de kleinst mogelijke verschillen, uit de weg geruimd zijn, dat het dan heel lang zal duren voor de toenadering komt tussen de kerken. Ik denk dat er iemand van de andere forumleden er iets aan toe wil voegen.
Ja, ik zou hier graag even op in willen gaan. Het gaat dus even in weerwil van bepaalde dogmatische bezwaren. Is het dan mogelijk dat kerken van gereformeerd beleid elkaar de hand reiken? En dan kunnen we natuurlijk verschillende facetten naar voren laten komen. Maar één belangrijk facet wil ik graag even onder uw aandacht brengen. En dat is met name het facet van het christelijk onderwijs. De opvoeding van onze jonge mensen die gevormd moet te worden, nietwaar? En die vorming die vindt toch plaats voor een heel groot gedeelte, worden er beslissingen genomen zo tussen de jaren 12 en 20, nietwaar? En nu merken we over de hele breedte een toenemende verschraling. Wij merken over de hele breedte dat de basis, de schriftuurlijke basis, het uitgangspunt namelijk, het woord van God, lang niet zo meer gehonoreerd wordt als dat dat in het verleden wel was. En met name wat het onderwijs betreft kunnen we elkaar, dacht ik, buitengewoon helpen als kerken om onze jonge mensen, nietwaar, te leiden en te begeleiden vanuit het woord van God. Ik heb daar net gisteravond een causerie over moeten houden over het thema verbond en onderwijs. En tot mijn vreugde waren daar verschillende vakmensen aanwezig uit diverse kringen. En u weet niet waar, ik denk aan de MAVO-scholen, aan de HAVO-scholen, kortom, aan al die vormen van onderwijs. En daar kun je als kerken, daar kun je als gereformeerde gezinten elkaar, dacht ik, zonder meer helpen. En is het ook plicht om elkaar te helpen, om elkaar naar buiten zo te tonen dat je op basis werkt van het onveranderlijke, levende woord van God. En ik geloof dat we hier een heel breed veld voor ons hebben. Ik zou hier veel over kunnen zeggen, maar u voelt het gaat niet om de tijd. Hier liggen zo'n kleine 70, 80 vragen. Maar dit wil ik toch graag even onder uw aandacht brengen.
Ja, we hebben geprobeerd van deze vraag iets te zeggen. U hebt het gehoord. Wij hebben nu een volgende vraag. Misschien mag ik er even een paar voorlezen. Die wij vooral aan het adres van broeder Rijksen vanavond zouden willen geven. Is er wel eenheid als er in de kerken zelf geen eenheid is? Zie Amersfoortse nota, die betreft ons, ja. Amersfoortse nota en de brief van de kerkenraad van Alphen aan den Rijn. Dat is een vraag, ja. Zeg daar nog even wat van. De Amersfoortse nota in onze eigen kerk en de brief van Alphen aan den Rijn. Ik kan dit erbij zeggen dat ja, de Amersfoortse nota iets is wat in een bepaalde richting van ons kerkelijk leven zich beweegt en de brief van Alphen in een hoek en een richting die nogal tegenovergesteld is. Twee hoeken dus, wij hebben die helaas in onze kerk, die nogal verscheiden zijn. Misschien wil je daar nog even proberen wat van te zeggen. Dus Amersfoortse nota en de brief van Alphen aan den Rijn, de verschillen die er zijn.
Nou, ik kan hier natuurlijk vrij kort over zijn. U kent alle deze symptomen niet waar. Je hebt een bepaalde groep die appel aangetekend heeft, ook in onze kerken, dat we meer open moeten staan voor de huidige problematiek die je vindt in de hele maatschappelijke samenleving. Een anders gerichte aanpak om de mens te behouden en ook de mens er vooral op te wijzen, niet waar, dat hij een taak heeft in het hele maatschappijbeeld. Men komt dan wel even in aanraking ook, ik denk aan Micha 6 bijvoorbeeld, hè, doet recht en gerechtigheid enzovoorts. En aan de andere kant dus de brief van Alphen, waarin gewezen wordt op de geweldige noodzaak van de verborgen omgang met de Here. En dat dat dan door moet dringen in alle facetten van het kerkelijk leven. Dat is dus ook inhoudelijk een grote oproep aan de kerken, aan de gemeenteraden, om daar alle aandacht aan te geven. Werkelijk dat levende contact met de Here. En ik kan alleen maar zeggen dat deze verschillen, wat toch wel ingrijpende verschillen zijn en die overkomen binnen het eigen kerkverband, dat die het zoeken wat de eenheid betreft naar buiten natuurlijk niet bevorderlijk zijn. En we zullen in dit geheel als kerk ook hierop moeten letten en ook elkaar de weg moeten wijzen die we te bewandelen hebben. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je in zijn geheel niet meer mag kijken naar de andere reformatorische kerken om elkaar te vinden. Al werkt dit wel enigszins, dacht ik, als een rem.
Dank u. We gaan voort met datzelfde blad nog enkele vragen. Ik wil ze even voorlezen, dan krijgt mijn collega Rijksen daarover het woord. Volgens dokter Anders Vergunst is de kloof tussen de gereformeerde gemeente en de christelijke kerk diep en wijd. Hoe denkt het Forum hierover? 3, volgens dokter Vergunst zijn diegenen die het dichtst bij elkaar behoren te staan dikwijls het scherpst tegenover elkaar. Citaat in de reden uit Lunteren. Waarom bestaat het Forum uit zo'n smalle basis? Waarom ook geen oud-gereformeerde? Is er wellicht eenheid van beleiden? Wordt de beleidenis niet verschillend geïnterpreteerd in zaken de roeping, belofteprediking, toepassing van het heil en dergelijke? Ik dacht te vragen 2, 3 en 4. Wilt u daar even uw gedachten over zeggen, die raken ook een beetje uw eigen omgeving.
Ja, de eerste vraag betreft dus een uitdrukking van dominee Vergunst, die gezegd zou hebben, ik heb het niet gelezen, maar ik neem aan dat de vraagsteller dit juist citeert, dat de kloof tussen de gereformeerde gemeente en de christelijke gereformeerde kerken diep en wijd is. Ja, wij hebben zojuist al gehoord van mijn meest linkere buurman dat er in de christelijke gereformeerde kerken nogal wat verschillende vleugels zijn, gezien ook die Amersfoortse nota en gezien de brief van Alphen aan den Rijn. En dan moeten we inderdaad zeggen dat er in de christelijke gereformeerde kerken een vleugel is waarmee er geen kloof eigenlijk is tussen de gereformeerde gemeente met de gereformeerde gemeente, terwijl er een andere vleugel is die inderdaad nogal ver van de gereformeerde gemeente afstaat. Dan denk ik aan die vorige vraag waar gevraagd is of wij ondanks dogmatische verschillen elkaar de hand kunnen reiken. Ik wil u dan wijzen op Calvijn. Calvijn die heeft onderscheid gemaakt tussen de vera ecclesia en de pura ecclesia. De vera ecclesia, dat is de ware kerk, en de pura ecclesia, de zuivere kerk. Calvijn heeft gezegd, binnen het raam van de ware kerk kan sprake zijn van zuivere en minder zuivere kerken. En dan heeft Calvijn altijd met grote nadruk gesteld dat dan die kerken elkaar niet mogen loslaten, maar dat zij de roeping hebben elkaar aan te spreken. Dat is, dat hoort tot de profetische roeping van de kerk, en dat dan ook die meer zuivere kerken ook de roeping hebben als zij bij andere kerken onzuiverheden waarnemen, om daar die kerken op te wijzen en daar met elkaar over te spreken. Calvijn heeft dat ook in de praktijk gebracht. Denkt u aan de vele godsdienstgesprekken die er in de tijd van de reformatie gehouden zijn tussen gereformeerde theologen en Lutherse theologen en zelfs ook Roomse theologen. Dat is wat vraag 2 betreft, meneer de voorzitter. Dan is de volgende vraag, volgens dominee Vergunst, zijn diegenen die het dichtst bij elkaar behoren dikwijls het scherpst tegenover elkaar? Een citaat uit de rede van Lunteren. Ja, dat kon wel eens waar zijn. Ik vermoed dat dominee Vergunst gedoeld heeft op mensen die van oorsprong tot dezelfde kerk behoren en die om een of andere reden uit elkaar gaan, dat die vaak heel scherp tegenover elkaar komen te staan. U ziet dat in de gereformeerde gemeente. Wij hebben in 1953 een scheuring gehad dat een aantal gemeenten gescheurd zijn, en dan zie je vaak dat dat heel scherp tegenover elkaar kwam te staan. U ziet dat op het ogenblik in de vrijgemaakte gereformeerde kerken, dat de vrijgemaakten en de buitenverbanden ook heel scherp tegenover elkaar komen te staan. Dus je ziet dat inderdaad vaak in de praktijk, dat mensen die heel dicht bij elkaar staan dan op een gegeven ogenblik heel scherp tegenover elkaar komen te staan. Dat is een bijzondere droeve zaak, en dat komt toch vaak voort uit zelfhandhaving en uit een begeren om eigen kerkelijke positie te consolideren, maar dat is geen goed streven. Dan gaat het niet om de eer des Heren, maar om de eer van mensen. En dan heb ik hier nog één vraag die mij gevraagd is op te lossen, vraag 4. Waarom bestaat het forum uit zo'n smalle basis? Waarom ook geen oud-gereformeerden, et cetera? Ja, ik zou zeggen, meneer de voorzitter, ik heb de uitnodigingen niet verzonden vanavond. Ik ben uitgenodigd, dus ja. Dat mag ik misschien nu teruggeven.
U kunt dat inderdaad naar ons toesturen. Ja, dat is een vraag die mag natuurlijk gesteld worden. U begrijpt dat de gereformeerde meer omvat dan wat hier nu zit vanavond. Natuurlijk, oud-gereformeerde gemeente wordt genoemd. Er is hier een vraag ter tafel die ik momenteel niet direct kan zien, maar die heeft betrekking op de gereformeerde kerk. En ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die bijvoorbeeld zouden informeren naar de banden met de vrijgemaakte. Een bepaalde achtergrond heeft dat niet. We zijn van de plaatselijke omstandigheden uitgegaan. U zult zeggen, plaatselijk is er wel een gereformeerde kerk die ook in ons convent zit, inderdaad. De gereformeerde gezindte is dus ook kennelijk en duidelijk aanwezig in de gereformeerde kerken. Dat is heel duidelijk. Anderzijds, dat is een woord. Een woord dat vaak ook in de synode van de gereformeerde kerken wel eens gebruikt wordt. Enerzijds, anderzijds. En die twee woorden typeren juist de min of meer verdeelde opstelling van de gereformeerde kerken. Men vergunne ons deze opmerking. Dat is niet, zeker niet denigrerend vanuit de hoogte bedoeld. Zeer beslist niet. Maar u hebt het recent in de krant kunnen lezen dat er een vergadering was van de verontrusten waarbij men toch ook wel zeer bezwaard is over de ontwikkelingen in die kerk. En ja, die hebben inderdaad bij ons wel meegespeeld. En dat wil niet zeggen dat wij dus, dat moeten we beslist niet inzoeken. Dat wij zouden zeggen, wij staan daar hoger in en wij zijn daar beter in. Nee, maar het kan soms zo zijn dat je zegt, ja, ik vind dat kerkelijk vaak ook in onze eigen kerken, wat past enigermate bij elkaar. En dan als we eerlijk zijn, we willen allemaal vanavond eerlijk zijn, ik geloof ook de andere forumleden. Als we eerlijk zijn, dan willen we dus ook van harte dit accentueren en zeggen, ja, hier liggen van beide zijden toch wel verschillen. Daar liggen wel kloven. En we willen daar van harte over spreken. Goed, u neemt van mij aan dat hier dus wel een bepaalde achtergrond in was, waarbij we toch niet vanuit de hoogte deze kerken beoordelen, maar wel toch duidelijk willen stellen dat wij over allerlei dingen toch wel moeilijk tot een overeenkomst kunnen komen. En verder hopen wij dat het gesprek met de gereformeerde kerken bewaard blijft, dat het verdiept wordt, dat we elkaar steunen mogen. Dat hopen wij dus van harte. De oud-gereformeerde gemeente is plaatselijk Middelhanus niet aanwezig en ik dacht dat daar de voornaamste reden in lag waarom wij de oud-gereformeerde gemeente dus niet uitgenodigd hebben. Dat is eigenlijk de kwestie. De gereformeerde gezindte. Ik heb Rode Rijkse horen spreken over die vleugels in de christelijke gereformeerde kerk. Ja, jezelf bijna zo is de vraag stellen als je hier zit, waar horen wij bij? Maar dat zullen we niet doen. Daar liggen hier heel veel mooie vragen. Prachtige vragen. Ik denk hier aan deze vraag. Is er tussen u nu een werkelijke eenheid? Bijvoorbeeld een eenheid met hetzelfde doel. Maar waarom dan zondags geen eenheid met betrekking tot doop en avondmaal? Misschien wil dominee Van Gossel daar een antwoord op geven. Het is toch wel...
Ik neem aan als er gevraagd wordt, is er tussen u, en dat dan bedoeld worden, degenen die hier achter de tafel zitten. En wij kennen elkaar te oppervlakkig, dacht ik nog, om te weten of er een werkelijke eenheid is. Maar ik neem het zonder meer aan. Er is nog een groot verschil natuurlijk of je als predikanten uit drie verschillende kerken één bent met elkaar in geestelijke zin. Of dat je organisatorisch zo één wordt dat je ook samen niet alleen naar de kerk kunt gaan, maar ook samen avondmaal kunt vieren. Om een voorbeeld te noemen, in mijn gemeente Ridderkerk hadden we met hervormingsdag een avond in het kader van de Stichting in de Rechte Straat, waar dominee Huisman van de gereformeerde gemeente uit Vlaardingen en ik gesproken hebben. En uiteraard was ook het publiek van die avond van verschillende kerken. En ik had die avond er zelf bijzonder last van dat wij zo gescheiden optrokken, omdat ik me zo één voelde, ook met deze mensen en met deze collega. En in het dankgebed, wat aan mij verzocht was, haalde ik dat aan dat het zo'n smartelijke zaak was dat we nu zaterdagavonds wel samen konden gaan, maar zondags weer ieder naar zijn eigen kerk gingen. Maar toen in de consistorie zei dominee Huisman, ja, hij zegt, je zei dat nu wel in je gebed en dat is ook droevig. Maar we zijn eigenlijk één. Die organisatorische eenheid wordt dan min of meer een zaak van het tweede plan. En daar had hij natuurlijk gelijk in. Alleen we mogen er nooit zo in berusten, dacht ik.
Is dat werkelijk zo? Stelt u dat? Dat dus de eenheid er is en dat we mogen zeggen er is een geestelijke eenheid. En daar ligt het accent eigenlijk in. Zou u daar de hoofdzaak in zoeken?
Nou, de hoofdzaak niet, maar toch wel een zeer belangrijk gegeven. Want daar moet het toch beginnen, dacht ik. Wil je verder kunnen praten? Want de belijdenis hebben we allemaal. Maar hoe ervaren we, hoe beleven we die belijdenis?
dat is natuurlijk een enorme belangrijke zaak, want ik zag hier verschillende vragen die daar toch ook weer omheen cirkelden. Dan wordt gezegd, we hebben in ons land de gereformeerde gezindte en die hebben allemaal dezelfde belijdenis. Hè? Want de kerken die dus de drie formulieren van enigheid als belijdenis aanvaarden, worden dan gerekend tot de gereformeerde gezindte. Maar ik geloof toch dat wij hebben daar in andere verbanden ook al meer over gesproken, dat je bent niet zonder meer klaar met te zeggen, wij hebben die belijdenis. Want ik geloof dat wij hier moeten invoeren de notie van de religie van de belijdenis. Functioneert de religie van de belijdenis? En ik geloof dat daar juist, waar u op doelt, die geestelijke eenheid ingevoeld wordt, in het beleven van de religie van de belijdenis. Want met die belijdenis zonder meer ben je niet klaar. En daar kun je nog allerlei verschillen hebben. Dat wijst ook in de praktijk uit. Maar juist de eenheid wordt ervaren in het functioneren van de religie van de belijdenis. En dan ben ik het met u eens. Dan is natuurlijk primair die geestelijke eenheid van heel groot belang. In dat opzicht is de onzichtbare kerk niet te verdelen. Dan is die eenheid van groot belang. Hoewel wij natuurlijk de zichtbare eenheid nooit maar op de achtergrond mogen schuiven. We mogen niet zeggen, nou ja, kijk, we zijn toch over de kerkmuren geestelijk wel één en laten we verder de zaak dan maar laten zoals het is en daarin berusten. Want dat mag ook niet. Want als de Heer Jezus in het hoge priesterlijke gebed gebeden heeft om de eenheid, Vader, ik wil dat zij één zijn, dan heeft de Heer Jezus wel degelijk gebeden om een zichtbare eenheid. En maar niet om een geestelijke eenheid, want die is er en die zal ook nooit verloren gaan en die zal er blijven door de eeuwen heen. Maar de Heer Jezus heeft om een zichtbare eenheid gebeden, want hij heeft gezegd, opdat ze één zijn, opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt. Dus uit het zien van de eenheid van de gemeente Gods moet de wereld tot de erkentenis komen dat Jezus de Messias is en moet ze zijn leer leren aanvaarden als een goddelijke leer. Dus de Heer Jezus heeft al degelijk in het hoge priesterlijke gebed gebeden om de zichtbare eenheid van hen die ook geestelijk één zijn, dat ze ook zichtbaar die eenheid zullen zoeken en zullen begeren gestalte te geven. Dus wij mogen niet in een geestelijke eenheid berusten.
Ik wil graag nog even op deze vraag doorgaan, omdat, dat begrijpen we allemaal, omdat hier zeer wezenlijke vragen voor deze avond naar voren komen. We zijn dankbaar met wat er geantwoord is, maar ik dacht toch ook dat er momenteel binnen de gereformeerde gezindte een voorzichtige poging hier en daar bemerkt wordt om toch wat meer te zien naar de mensen in andere kerken met wie we geestelijk één zijn. Dat is duidelijk, bijvoorbeeld in allerlei publicaties, gedachten die uitgaan van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het voorwoord, het openingswoord van dominee Tukker bijvoorbeeld op de predikantenvergadering was het laatste jaar totaal anders dan de voorgaande jaren. Ik denk aan de conferentie die er in Lunter geweest is, predikanten van verschillende kerken die daar toch een zeer goede eenheid beleefd hebben die dag. En dat was een groot voorrecht. En ik dacht ook in onze tijd, waar die profeten van Baal zo machtig worden, en waar wij zitten met samenbundeling van allerlei kerken die buiten de rift met de gezinten vallen, waar er een machtige wereldraad is, waar de kerk kleiner wordt, en met al die dingen, dan komt de vraag op, is dit nu werkelijk te verdedigen? Ik persoonlijk zou dit toch niet kunnen afdoen met de troost dat wij een geestelijke eenheid hebben. Mijn beide broeders hier ook niet. Maar het is wel de vraag, ik zou er nog wel even op door willen gaan. Waar zien wij de wegen om eventueel tot een diepere eenheid te komen? Moeten wij dus niet beseffen dat die eenheid zelfs geboden is? Ik denk toch ook aan iets anders. Als de Heer met zijn geest in het hart van een mens werkt, dan kan het eigenlijk niet anders of dat is waar wat Augustinus zei. Wat is het eerste kenmerk? Ootmoed. Tweede, het derde, is allemaal ootmoed. Ootmoed. En dan vragen we ons toch wel eens af, laten we eerlijk zijn, we zitten hier als mensen van verschillende kerken. Hebben wij die ootmoed? En dan beginnen we maar met onszelf, dan is dat bij ons niet zo. En ach, dan is dat in andere kerken vaak niet zo. We missen die ootmoed. We praten er wel over. Als het gaat over hoe iemand zondaar voor God wordt, dan zeggen we, een mens is aan de ootmoed te kennen. We zeggen dat niet meer als het gaat over de verschillende kerken. Dan zijn we, men vergunne mij deze uitdrukking, dan zijn we niet ootmoedig vaak. En daar kunnen we allemaal werkelijk bij onszelf terugzoeken. Ik denk aan het voorbeeld van Elia. Collega Rijks heeft gesproken over waarheid en eenheid, Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Ik kan van deze vraag nog niet helemaal loskomen. En ik geloof ook niet verschillende vragenstellers die in deze richting gesproken hebben. Misschien wil een buurman hier links nog even iets zeggen daarover. Ziet u mogelijkheden om kerkelijk op de gereformeerde terreinen om daar tot meerdere samenwerking te komen? En misschien wilt u daar voorbeelden van noemen. Ik wil er nog even over doorpraten.
Nou, niet zozeer exact. Hè. Feitelijk dus, van een avond als deze, dan verwacht je inderdaad zonder meer de vraag in deze richting. En dan laat je vanzelf ook, voordat zo'n avond begint, je gedachten eens even teruggaan in verband met de kerkgeschiedenis. En dan is het toch zo niet waar dat wij allen een geschiedenis hebben. De christelijke gereformeerden, de hervormden, de gereformeerde gemeente, een geschiedenis die je niet zomaar aan de kant zet. Ik dacht ook, er is ook een vraag in die richting, moet je spoedig tot een eenheid komen? Ik dacht dat je dat ook beslist niet moet forceren. Het feit dat wij hier vanavond bij elkaar zijn, dat is mijns inziens al een stap naar de goede richting toe. Wij zeiden straks al tegen elkaar, op zo'n avond van bezinning, dan kan het al zo weldadig aandoen als je als mensen van de verschillende huizen elkaar kunt benaderen vanuit dezelfde achtergrond, nietwaar? Ik vind het gewoon buitengewoon fijn dat ik hier met u en met u en dat we hier zitten kunnen en dat we allemaal toch aanvoelen dat de Heere Jezus Christus de koning van de kerk is. En zoals onze belijdenis dat ook zo mooi onder woorden brengt, nietwaar, dat hij uit het ganse geslacht, nietwaar, zijn gemeente verkiest. En dan mag ik van harte weten en geloven dat de Heere dat doet in onze kerken, maar ook in uw kerken. Kijk, dat het breder is dan het kerkverband waartoe wij behoren. En dan geloof ik dat hier een groei moet zijn. Ik dacht ook dat wij bezig zijn naar elkaar toe te groeien. En misschien brengt dat de ontwikkeling, trouwens dat is wel zeker, dat brengt de ontwikkeling in het geheel ook met zich mee. De nood, de maatschappelijke nood, de steeds heftiger wordende vormen van de antichrist, die drijven ons naar elkaar toe. En hoe komt het nu? U mag eerlijk van mij weten. Ik heb verbaasd gestaan eventjes toen ik de uitnodiging kreeg om vanavond hier in Middelharnis en in dit forum te mogen zitten, dat dit al mogelijk is. Dat we al niet zo haaks meer op elkaar staan, dat we elkaar zoeken, nietwaar. En dan is de enige basis, is toch niet het offer van de Heer Jezus Christus, en de enige basis van de geestelijke eenheid, toch nietwaar, is dat we ons weten vanuit het praktisch ervaren en beleven zondaren te zijn die enkel en alleen behouden kunnen worden door het offer van de Heer Jezus Christus, door de genade van Hem. Kijk, en als we daaruit samen mogen denken, maar boven alles samen mogen leven, dan hebben we een band en dan groeien ook, dacht ik, kerkelijk naar elkaar toe. Zoals de zaken nu liggen, dan geloof ik dat we er helemaal niet bij gebaat zijn. Als broeder collega Rijks en Van Gorsel en wij dat we zeggen, nou, we maken er gelijk een eenheid van, morgen beginnen we. Dan forceren we, dat gaat niet. Maar we zijn wel bezig naar elkaar toe te groeien. En ik geloof vast dat de Heilige Geest in deze werkt.
Wilt u nog even concreet zeggen, wat is dat, naar elkaar toe groeien? Want ik weet uit die vele vragen die hier liggen, dat dat we hier nog niet vanaf kunnen stappen.
Nou, dus... kijk, het feit dat we elkaar gewoon nodig hebben. In de ontwikkeling van het geheel hebben we elkaar nodig. Je wordt naar elkaar toegestuurd, als het ware. En niet alleen vanuit de maatschappelijke ontwikkeling, al is dat natuurlijk ook al een factor. Ik denk aan het punt schaalvergroting. Het christelijk maatschappelijk werk. Je kunt maar heel weinig meer doen als je niet voldoende leden hebt. En al deze dingen zijn roepstemmen, nietwaar. En aan de andere kant het geweldige toenemen van tendensen die steeds verder bij het woord van God los komen te staan. Men gebruikt in de vakbeweging wel eens het woord een vuist maken. Kijk, dat wil ik beslist hier vanavond niet naar voren brengen. Alleen om u te laten begrijpen wat ik eigenlijk bedoel. We hebben elkaar nodig om sterk te staan, omdat de kerk nog een boodschap naar buiten heeft. De kerk zal een boodschap blijven houden tot op de jongste dag toe. Namelijk deze boodschap, dat het wezen van de mens geworden is door de val in het begin, niet waar. Het wezen van de mens, dat hij aangetast is door de zonde, dat hij verloren is, moedwillig. En dat de enige bevrijding, dat heilshandelen van God is.
Ja, bijvoorbeeld, hier is die vraag, als men ervan overtuigd is dat in de huidige tijd gescheiden optrekken van de kerken van de griffmiddelgezinden af te keuren is, wat zijn dan nog beletsels dat dit niet tot samenwerking in engere zin geleid heeft? Hier gaat het om de beletsels. We hebben iets gehoord van eventuele mogelijkheden. De beletsels wil broeder Van Gorssel daar nog misschien even iets van zeggen. Dus beletsels die er zouden kunnen zijn om te zeggen welke hindernissen zijn er tot die engere overeenstemming.
Ik geloof dat collega Van Beek al een heel belangrijk beletsel genoemd heeft. En dat zijn natuurlijk de diepe wortels in de historie. We hebben allemaal als kerken ons verleden, onze afkomst. En dat kunnen we niet in een handomdraai veranderen. Al ben ik wel bang, gezien ook de gesprekken met jongeren, dat je met dat historische en kerkelijk besef in deze tijd weinig meer uitricht. De jongelui zeggen tenminste meestal openlijk, wat kan het ons schelen wat er gebeurd is? Het gaat erom wat er gebeuren moet. Dus je gaat dan jezelf al een beetje tot oudere garde voelen behoren. Maar met dat redeneren vanuit de geschiedenis doen we niet zoveel meer. Maar het is geloof ik wel een van de belangrijke beletsels op de weg naar eenheid.
Op de synodes wel.
Beslist. En ja, u sprak nogal optimistisch over het naar elkaar toegroeien. Natuurlijk, dit is verblijdend wat we vanavond hier zien. Het overtreft ook mijn stelste verwachtingen. Maar wat zijn er nog niet in voetangels en klemmen, zo in ons eigen, in onze eigen kring en onze eigen kringetjes, om juist naar elkaar toe te komen. De dingen die van weinig of van geen belang zijn, worden vaak, laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen, opgeblazen tot belangrijke verschillen. Zodat als je niet precies denkt in de geest van de ander, dat je dan eigenlijk tot de ketters gerekend wordt met wie niet te praten is. En dat vind ik ook een droevige zaak, juist aan de rechterzijde van de gereformeerde gezinden. Dat men elkaar vaak verkettert om bijkomstigheden. Ik mag dat er wel zeggen, hè, broers. En dat is ook een belangrijk beletsel op weg naar de eenheid. En hoeven we nog niet eens feiten te noemen, maar uw gedachten vermenigvuldigen zich wellicht allemaal.
Ja, daar ligt nog een vraag over. Ja.
Daar ligt trouwens nog een vraag over die misschien aan de orde komt.
Ja, goed. Wij hebben over deze fundamentele vraag gesproken. Laat dat een zeer wezenlijk deel van deze avond zijn. Dat er toch een beroep gedaan wordt vanuit Gods woord. Niet vanuit onszelf. Maar vanuit Gods woord om ons allemaal de vraag te stellen. Is de situatie zoals we die nu hebben met de vele kerkmuren, is dat wezenlijk voor Gods aangezicht te verantwoorden en vol te houden? Ik ben het helemaal eens met wat u zei, dat inderdaad bij de jeugd kerkelijk besef niet meer aanslaat. Tenminste, in mijn gemeente niet. En daar ben ik toch een beetje blij mee hoor. Ik hoor het bij u ook. Dus dat is dan toch in meerdere gevallen zo. Dat vind ik ook niet erg. Kerkelijk besef, die eigen kerk. Ik denk dan aan wat dominee Velema in onze kring gezegd heeft. In het jaar 2000 hoeft er geen christelijk gereformeerde kerk meer te zijn als er nog maar een kerk van Christus is. En dat is heel wat belangrijker dan die kerk van ons. Wij hebben daar dus niet zoveel over. Maar laat dat dringend voor ons allemaal, laat het een gebedszaak zijn. We hebben het gehoord van Elia, waar dat beginnen moet, hoe dat moet gaan. Het is Gods zaak tenslotte. En die zaak die moet onze aandacht wel allemaal hebben. Ik hoop dat dat een appel mag zijn. En dan zou ik dit nog graag willen zeggen. Als wij dan over een eenheid ooit spreken, dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat al die mensen bij elkaar moeten komen. Dat ze naast elkaar moeten gaan zitten. Laten al die kerken blijven. Ik denk aan onze eigen plaats. Hervormde kerk en al die kerken die er zijn. Die adressen die blijven bestaan. Die mogen er blijven. Maar laat er wat meer uitwisseling bij elkaar mogen zijn. Dan blijft een gemeente een gemeente. Maar dan kunnen we, terwijl dus die kernen die gegroeid zijn in de geschiedenis, terwijl die blijven bestaan, maar dat er toch wat meer openheid is, dan denk ik ook aan de zondag. Om van elkaar te kunnen leren. Ik vind persoonlijk, ik wil dat stellen, dat het er zeer wezenlijk bij hoort. Niet nu en niet over 2 jaar misschien, maar dat wij dit wel in het oog moeten hebben. Ik weet dat die conferentie in Lunteren zo ongeveer geëindigd is. Dominee Tucker sprak het slotwoord en dominee Vergunst zat erbij en hij zei, ik nodig de broeders uit om in Groot Ammers te komen preken. Dat was professor Velema en dominee Vergunst. Beide broeders hadden nogal bezwaren. Ten slotte bleek dat dominee Vergunst, u mag uw kerkraad meebrengen, dat toch geaccepteerd is. Ik weet niet of het al gebeurd is. Dat weet ik niet. Dat kan niet van het moment geweest zijn, maar ik vind toch wel wezenlijk, we gaan niet te ver geloof ik als we dit toch zo stellen, dat dit ook een keertje zou moeten kunnen zijn. En dan, ach, dan maken we het allemaal mee. Er zijn mensen die soms in een bepaalde gemeente, in een bepaalde kerk niet op de plaats zijn. Als die kerk plaatselijk wat meer breed bij elkaar behoort, dan kun je ook zeggen, goed, de legering van de kudde waar je de voetstappen van de schapen vindt, daar kun je gaan en daar mag je gaan. En daar kun je ook Gods woord zoeken. Ja, ik weet dat dus deze vraag leeft bij veel mensen, daarom heb ik er wat meer aandacht aan willen geven. We moeten het hier wel bij laten nu. We hebben nog wat andere vragen. Ik heb ze wat gebundeld. Een vraag die ik goed aanvoel en die ik goed begrijp. Waaruit en waartoe weet men dat wij, ik zeg het met mijn eigen woorden, dat we op de goede weg zijn? Weten we dat alleen op grond van onze bevinding? Nog een vraag die in deze lijn ligt. Dacht ik ongeveer, wat is het criterium om te spreken van een geestelijke eenheid binnen de gereformeerde gezindheid? Is dat alleen het instemmen met de belijdenis? Of dient daartoe nog aan andere voorwaarden te worden voldaan? En dan denk ik ook even aan vraag 5 hiervan. Daar komt ook de orde des heils naar voren. Hier wordt dus gevraagd, om het nog even duidelijk samen te vatten. Ben je nu werkelijk één wanneer je zegt, wij hebben diezelfde catechismus, diezelfde Bijbel, we hebben diezelfde geloofsbelijdenis, of komt daar nog een andere factor bij? En die factoren die men noemt, die liggen vooral op de toe-eigening, op de orde des heils. De bevinding, dat subjectieve en het objectieve, dat zijn toch ook dingen die leven ook onder ons, dat weten we ook. We weten ook dat wij natuurlijk wel zeggen, het woord wordt wel zuiver gebracht soms in een bepaald geval, maar hoe kom je daar nou aan? Dat hoor je soms niet, dat hoor je soms wel, dat hoor je te veel. Daar is ook zoveel verdeeldheid. De toe-eigening. Moeten we nu bijvoorbeeld op deze punten, broeder Rijksen, moeten we daar nu allemaal gelijk in denken? Als het gaat over bijvoorbeeld de wedergeboorte. Zou u daar iets over willen zeggen? Dus is nu de belijdenis voldoende? Of zegt u ook, ja, je moet toch ook over de wijze waarop je tot dat leven komt gelijk denken?
Ja, als u vraagt, is de belijdenis alleen voldoende? Het gaat dus hier in deze vragen allemaal meer over de geestelijke eenheid in plaats van over de zichtbare eenheid. Als u dan vraagt, is de belijdenis voldoende? Dan heb ik dat net al gezegd, nee, die is niet voldoende, want Ik heb al allerlei vergaderingen meegemaakt waar wij allemaal met dezelfde belijdenis zitten. En terwijl er toch echt behoorlijke verschillen zijn en vaak toch echt wel wezenlijke verschillen. Dus die belijdenis op zich is niet voldoende. Het gaat om de religie van de belijdenis, om het functioneren van de religie daarvan. En dan vraagt u, voor die waarachtige geestelijke eenheid moeten we dan daarin één zijn. In die religie van de belijdenis. En dan zeg ik ja. Ja. Want er is maar één weg tot de zaligheid. Het centrum van het evangelie, het centrum van het gereformeerd belijden, dat is de rechtvaardiging van de goddeloze. Om niet. Door het geloof in Christus. En ik geloof dat daarin toch een waarachtige eenheid is. Als die religie van de belijdenis functioneert, moet daarin een eenheid zijn. En zeker, dan mogen er accentsverschillen zijn. Dan mogen er verschillen zijn in leidingen die de Heere ook houdt in het geestelijke leven. Maar dan is de ene weg die de Heere al zijn kinderen leert, deze. Dat wij onszelf leren kennen als een mens die verloren is in Adam. En die zo verloren is dat hij zichzelf onmogelijk uit die verlorenheid kan verlossen. En dat waar het bij ons onmogelijk is, dat God zijn mogelijkheid openbaart in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En dat het noodzakelijk is om die Christus door een geschonken geloof te mogen kennen en in hem gevonden te mogen worden, bekleed met zijn gerechtigheid. Ik geloof dat daarover geen verschil van gedachte dan kan zijn en mag zijn. Dat is me al zo vaak opgevallen. Ik heb wel eens een conferentie meegemaakt. En dat was een conferentie internationaal. En daar ontmoette ik een dominee uit Korea. Een man met een heel andere volksaard, van een heel andere cultuur. En wij kregen met die man een geestelijk gesprek. En dan voel je, dan is het één geest die alles in alle werkt. Over heel de wereld en onder alle volken en in alle tijden. Er mag te veel veranderen, maar de Heere bekeert vandaag nog precies eender zijn volk als 300 jaar geleden of nog langer geleden. Dat blijft gelijk. En daarover mag geen verschil van gedachten zijn.
Akkoord. Maar ja, ik wil toch nog even hier doorgaan. Want ik meen dat ik ook een beetje de taak heb om de vragen een beetje scherper te stellen, misschien toe te spitsen. Ja, wat u gezegd hebt, dacht ik, behoort toch eigenlijk tot de belijdenis zelf. Dat zegt onze belijdenis. Wat u gezegd hebt over als een goddeloze gerechtvaardigd worden, dat zegt onze belijdenis. Maar u weet, ja inderdaad, binnen onze kerk, het is door u gezegd vanavond, als je daar nu vraagt, wat is nu een christen nodig te geloven, dan, en dat stond niet in de catechismus, dan zou dat toch nog wel eens verschillend gezegd worden. En hoe wordt iemand bekeerd, dat zou inderdaad, dat zou in onze kring zeer verschillend benaderd worden. Ach, dat is in uw eigen kring min of meer, het ligt allemaal veel dichter bij elkaar. Thuis is dat ook ongetwijfeld nog. En wat moeten we daar nog mee aan? Dat wij dus, dat er toch ook nog wel, laten we nou maar zeggen, schema's zijn. Er zijn toch wel eens schema's van, bijvoorbeeld van geestelijke kennis. Er zijn bijvoorbeeld, ik noemde die wedergeboorte. De wedergeboorte als een vrucht van het geloof bijvoorbeeld, zoals de belijdenis zegt. Of als, ja, in allerlei andere kaders te stellen. We weten dat op het terrein van het beleven van de waarheid, dat er inderdaad eenzijdigheden zijn. Drie stukken zijn nodig. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar ik geloof toch ook wel legitieme accenten. die er liggen bij kinderen Gods in verschillende kerken. Die legitiem zijn, maar die toch wel anders zijn. Die toch wel inderdaad anders zijn. En daar zou ik toch nog graag iets meer over horen. Misschien wil broeder Van Gorsel daar nog iets over zeggen. Dus over die beleving, ja, daar liggen accentverschillen. Daar liggen verschil van inzichten. En waar moet nu voor ons het hoofdaccent vallen op de volle raad Gods? Zoals het woord van God die voorstelt. De belijdenis of ligt het accent nu alleen op het woord bevinding? Wilt u daar nog even op doorgaan? Dat vind ik een zeer brandende zaak.
Ja, ik heb terwijl collega Rijksen zo aan de formulering van zijn antwoord bezig was met hem meegedacht. En ik ga ook een heel eind met hem mee. Het gaat inderdaad helemaal om de religie van de belijdenis. Maar dan is het dus geen kwestie van de belijdenis is niet voldoende of niet toereikend. Maar dan is het misschien wel een kwestie van, we hebben allemaal een stukje van die belijdenis uitgehold misschien. Of een stukje van die belijdenis verabsoluteerd in onze eigen kring. We hebben allemaal, tenminste wij wel, ons bijbeltje in de Bijbel. En zo hebben we ook allemaal ons belijdenisje in de belijdenis. En dan laten we wel eens een ander stuk helemaal liggen. We kunnen met bepaalde kerken om de tafel gaan zitten. En zeggen, we hebben allemaal dezelfde belijdenis. Maar het kan best zijn dat in een bepaalde kerk de wedergeboorte helemaal niet functioneert. Zoals die in de belijdenis omschreven wordt. En in een andere kerk zal het misschien weer iets anders zijn. Ik heb pas voor een lidmatenkring, zoals ik dat ook in de broeders uit Oude Tongen zitten hier, die weten het. Zoals ik dat ook in Oude Tongen gedaan heb, de Dordtse leerregels behandeld. Maar wie van ons komt nu helemaal uit artikel 1:17 over die zaligheid van die jonggestorven kinderen? Dat is een heet hangijzer in onze kring. Laten we maar eerlijk zijn. Dus ik bedoel, we hebben allemaal ons eigen stukje van de belijdenis.
Ja. Ik denk een gemeentebeschouwing. Dat zijn inderdaad, daar liggen verschillende punten.
Ja. Hier speelt natuurlijk inderdaad de trieste geschiedenis van de verdeeldheid. Daar is net uitvoerig over gesproken. De verdeeldheid van de kerken, ook van gereformeerd belijden, dat is een oordeel van God. De scheiding van Juda en Israël was een oordeel van God. Daar werden wel middelen voor gebruikt om die scheiding teweeg te brengen. Die hoogmoed van Rehabiam en die dwaasheid van zijn raadgevers. Maar die scheiding tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk was een oordeel van God. En zo is ook de verdeeldheid van de kerk een oordeel van God. En wat zie je nu? Doordat die kerken van gereformeerd belijden uit elkaar gegaan zijn, krijg je in iedere kerk toch een bepaalde vereenzijdiging. Dat is niet te voorkomen. Je krijgt in iedere kerk, die gaat eigen kerk zijn consolideren. Je krijgt een bepaalde vereenzijdiging hier en daar, een overaccentuering zelfs van bepaalde gedeelten uit de belijdenis. Daarom is juist zo nodig die correctie op elkaar. En die correctie van elkaar als kerken. En dat wordt maar al te veel gemist. Dus je krijgt ook wat die zaken betreft van het geestelijke leven, kun je dus bepaalde eenzijdigheden krijgen, bepaalde schema's. En daardoor krijg je inderdaad accentsverschillen. Dat is niet te voorkomen. Collega Van Gorsel zegt, op een gegeven ogenblik hebben we allemaal een bijbeltje in de Bijbel. Dat moet ik inderdaad toestemmen. Je krijgt echt in iedere kerk een vereenzijdiging door het naast elkaar leven en het tegenover elkaar staan. Maar dan houd ik toch vast, als het om de wezenlijke zaken van de belijdenis gaat, om de religie van de belijdenis, dan mag er accentsverschil zijn, dat is er, maar dan zal het toch wat het wezenlijke betreft, als het goed is, een eenheid gevonden worden, omdat, wat ik net gezegd heb, het is één geest die alles in alle werkt.
Ja, goed. Ja. Zijn de leden van de afgescheiden kerken niet te weinig betrokken geweest, hebben ze niet te weinig rekening gehouden met de bedoeling van de afscheiding, namelijk dat zij slechts tijdelijk dient te geschieden in een noodkerk. Is niet te veel, ook organisatorisch, gewerkt aan het optrekken van een hecht gebouw? Is de verwachting van de wederkeer van de Nederlandse Vormde Kerk niet verflauwd binnen de kerk van de afscheiding? U begrijpt de vraag. De vraag is, zijn de afgescheiden kerken niet al te sterk aan zichzelf gaan denken, zodat ze helemaal de Hervormde Kerk vergeten hebben? Misschien wil broeder Van Beek daar nog iets over zeggen. Onze verhouding als afgescheiden kerken tegenover de Hervormde Kerk.
Nou, dit brengt het geheel als zodanig natuurlijk mee. Het is altijd nog eens weer de moeite waard, vind ik, om die acta van afscheiding te lezen en ook die achtergronden nog eens op je af te laten komen. Maar toen inderdaad ook de organisatie, dus binnen de afgescheiden kerk, zich doorzette, dat je dan vanzelf daar wat accent op krijgt, dat men zich ook, het gevaar is dus beslist niet denkbeeldig, dat men zich ook binnen eigen kerkverband tevreden gaat voelen. Want zo in het algemeen gezegd is het toch wel zo dat het vaak overkomt alsof er weinig smart gevoeld wordt, dat het zo is. Dat kan, dacht ik, ook niet anders. Dat brengt het geheel mee. En daar komt bij, gezien de ontwikkeling in de Nederlands Hervormde Kerk, gezien het geheel dus, dacht ik dat die verwachting inderdaad wat aan het tanen is geraakt, wat verflauwd is geworden. En gezien de huidige omstandigheden, en dan raak ik natuurlijk weer helemaal het terrein van de Hervormde Kerk, de positie van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk, waarmee we dus vanavond hier samen ook wel het een en ander doorgesproken hebben. Ja, dan ga je afvragen, zijn we niet tevreden geworden? Leeft er werkelijk ook in de kerken van de afscheiding bij ons, leeft daar werkelijk nog dat intens verlangen, hè, om weer terug te mogen keren tot de Nederlandse Hervormde Kerk? De een zal er meer over nadenken dan de ander. Het leeft nog wel, daar ben ik van overtuigd hoor, dat het leeft. Maar gezien dus de huidige ontwikkeling, ja, ik mag dingen eerlijk zeggen, woorden hotelkerk, modaliteitenkerk. Ja, gezien ook de denkwijze dat men wel eens zegt, ja kijk, de Hervormde Kerk die trekt toch wel een te vlot, een parallelle lijn met het Oude Testament, hè? De kerk zoals die het Oude Testament tegenkomt. Nou ja, is het niet zo dat Hervormde Kerken niet te gauw zich daarnaast zetten, kerk en verbond, hè? Kerk en koning enzovoorts. In dat brede licht, ja, dan wordt het inderdaad, is het wel zo geworden dat je denkt, nou ja, daar zal het wel niet meer toe komen. Ik heb die verwachting, dat zeg ik ook, ik heb die verwachting ook bijna niet meer. Dat we niet zeggen dat je er niet om bidt en dat je er niet om bezig bent, of de Heer door zijn geest zo wil werken dat je bij elkaar komt. Maar persoonlijk heb ik dus meer verwachting in het elkaar zoeken en het bij elkaar komen zoals nu, met de doorwerking dan graag, dan dat we zeggen, nou, we komen nog eens een keer in de Hervormde Kerk terecht. Ik zie dat niet zo meer.
Het is heel speciaal gesteld, deze vraag. Ik wil nog even iets aan toevoegen. Misschien denk ik toch wel een beetje anders. Want, goed, als afgescheiden kerken, zoals wij onze eigen kerk hebben, we hebben ook boter op ons hoofd, want we hadden het over die Amersfoortse nota en over die brief van Alphen, onze eigen kerk alleen nu al. En dan, ja, dan is het moeilijk. We weten dat bijvoorbeeld de gereformeerde kerken, die voor 20 jaar inderdaad kerken waren van de volkomen van de gereformeerde confessie, dat die gereformeerde kerken eigenlijk momenteel volkomen naast de hervormde kerk staan. Helemaal. En dat die acties Samen op Weg daar ook genoegzaam getuigenis van afleggen. Wij voorzien binnen de kerken van de afscheiding feitelijk overal ditzelfde. Het is een repeterende breuk, wordt er vaak gezegd, van de afscheiding. En dominee Kazander, hier de plaatselijke dominee van de Hervormde Kerk, heeft wel eens op zijn manier tegen ons gezegd, als mensen van de afscheiding, hoe oud zijn jullie eigenlijk? Hij bedoelde daarmee dat, goed, die kerken van ons bestaan nog niet zo lang. Als de hervormde kerk, die natuurlijk al heel lang bestaat, die al met zoveel kwalen te maken heeft gehad, die wij nog moeten krijgen. U begrijpt, dan moet ik werkelijk als, en dan ben ik volwaardig predikant van afgescheiden kerken. Ik ben het met liefde. Ik werp die kerk beslist niet weg, neem dat aan. Maar dan, met alle liefde die ik voor mijn eigen kerk heb, omdat God me daarin een plaats gegeven heeft, moet ik wel zeer verbaasd zijn over alles wat God in de hervormde kerk de laatste jaren ook doet. Ja. Dat mogen we toch ook wel zeggen. Ik geloof dat, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat je dat ook zo bedoelt.
Dat ontken ik niet.
En dat je dat ook niet ontkent, nee. Maar dat willen we hier, u bent hier in het gebouw van een christelijk-reformeerde kerk, maar neem van harte aan dat wij de uitnodigingen voor de verschillende andere kerken niet maar als een soort gebaar zomaar gedaan hebben, maar dat daar wel iets van ons hart in uitkomt. Dat we inderdaad aanvoelen dat hier geestelijke punten van overeenkomst en verwantschap is. Dat we elkaar vaak met liefde ook daarin willen zoeken. En mogen wij zeggen, de hervormde kerk, ja, die staat ons toch wel zeer sympathiek. Met name natuurlijk de gereformeerde bond. Maar is het standpunt van het oude afgescheiden standpunt ten volle vol te houden dat in de hervormde kerk dus de Heilige Geest niet zo duidelijk kan werken vanwege het feit dat er misschien allerlei gasten logeren die niet altijd goed betalen? Wilt u die vraag nog een klein beetje toelichten? Dus het gaat over de vraag of hoe moeten wij de hervormde kerk zien? Met alle verscheidenheid die er is, kunnen wij eraan vasthouden aan toch wel de gedachte die bij u misschien minder leeft dan bij ons, maar de afgescheiden gedachte, zolang die kerk niet helemaal terugkeert, kunnen wij daar geen enkel contact mee zoeken. Dat leeft bij ons helaas wel. Misschien kunt u zeggen hoe het bij u is.
Ja, bij ons leeft, tenminste heeft altijd iets meer geleefd de gedachte van ledenboer. Het is natuurlijk een heel moeilijke zaak. Er is straks gezegd, veel jonge mensen die zeggen, wat heb ik aan die geschiedenis en daar koop ik vandaag niks voor. Ik vind dat op zichzelf heel jammer. He, dat is vandaag het existentiële denken, dat men zegt, aan die geschiedenis heb je niks, het gaat maar om het heden en om het nut voor de toekomst. Maar het is toch een belangrijke zaak dat we de geschiedenis kennen. En wanneer wij dan de geschiedenis van de vorige eeuw nagaan, dan hebben we daar de afscheiding gehad. Het is mijn innerlijke overtuiging dat met alle menselijke gebreken die de afscheiding heeft aangekleefd, toch daarin een werk van God is geweest. Dat hier de hand des Heren in is geweest, om ook in die donkere eeuw van modernisme, van vrijzinnigdom, van vreselijke schriftkritiek, om ook in die bange tijd de waarheid die naar de schrift is te handhaven, ook in de kerk van de afscheiding. Ik geloof dat daarin een werk van de Heren is geweest. Zegt u, is dan de hervormde kerk een valse kerk? Dat zou ik niet graag zeggen. Wij zien dat ook in deze tijd, en dat is ook in de vorige eeuw geweest, dat de Heere werkt ook in de hervormde kerk. De geest blaast waarheen hij wil. Dus wij hebben geen reden om te zeggen, die hervormde kerk moeten we zonder meer afschrijven. Daar werkt de Heere niet meer in. En dan weet u, dominee Ledenboer, waar uit een delen onze gemeenten zijn voortgekomen, de Ledenboeriaanse gemeenten in de gereformeerde gemeente. Dominee Ledenboer heeft altijd het standpunt gehad, de hervormde kerk is onze en God zal die op zijn tijd ons wedergeven. Als u zegt, leef dat in de gereformeerde gemeente, ik geloof niet zo sterk. Ik geloof niet zo sterk. Ik dacht dat het misschien onder ons altijd wat meer geleefd heeft dan in de christelijke gereformeerde kerken. Maar of dat nou ook echt onder ons functioneert, dat zie ik niet zo erg. De praktijk is dat het noodgebouw, wat uit de nood der tijd in de vorige eeuw verrees, toch eigenlijk een vrij permanent gebouw is geworden. En dat die gedachte van een noodgebouw naast de hervormde kerk, dat die gedachte niet meer echt levend is. Moeten we daar nou zo om treuren? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben niet zo erg voor die moederkerkgedachte. Dat neemt broeder van Gosse me wel niet kwalijk. Ik ben niet zo erg voor die moederkerkgedachte van de hervormde kerk. Ik heb eens een boekje gelezen van dominee Wolderink die daar ook grondig mee afrekenen. Dus in dat opzicht ben ik wel in vrij goed gezelschap. Ik weet het niet of we daar nou zo naar moeten staan. Ik geloof dat wij veel meer moeten zoeken naar de eenheid van hen die in de waarheid één zijn, in de hervormde kerk en daarbuiten. En nou niet zozeer dat die idee van de hervormde kerk, dat is de moederkerk en daar moeten we naar terug. Dat leeft voor mij niet, eerlijk gezegd. En nee, ik kan dat niet zo aanvoelen. Ik zou veel meer willen dat dat veel meer leefde, de noodzakelijkheid van de eenheid die in de waarheid één zijn, in de hervormde kerk en daarbuiten. En als u dan vraagt welke weg moet daarvoor bewandeld worden, er is straks al over gepraat. We zijn natuurlijk niet klaar met allerlei geforceerde beslissingen. Dat lost niks op. Dat lost niks op. We kunnen de boel wel op zijn kop gaan zetten, maar wij kunnen niet in één keer de geschiedenis ongedaan maken. En we zijn echt niet geholpen met allerlei geforceerde beslissingen. Ook niet geholpen met allerlei individuele overgangen. Dat lost niets op. Ik geloof dat we ervan moeten uitgaan wat ik straks gezegd heb, dat die verdeeldheid van Gods kerk een oordeel Gods is en dat nodig is onder dat oordeel te buigen, om onze wegen te onderzoeken en weder te keren tot de Heere, om in die weg van verootmoediging ook over onze kerkelijke zonde, om in die weg elkaar te zoeken. En ik geloof, daar is straks ook al op gewezen hier door mijn broeders, dat juist in die weg van waarachtige verootmoediging, in het beleiden van de schuld, ook van de kerkelijke schuld, dat in die weg de Heere wonderen wil werken. Want daar zal het toch van moeten komen.
Dank u. Ik kan niet nalaten broeder van Gossel hierover het woord te geven. Ja. Nou,
ik zou bijna zeggen met Elihu, ik heb tot nog toe gezwegen, maar ik ben nu der woorden vol. Maar ik moet eerst mijn collega Rijksen van harte bijvallen als hij zegt, de geschiedenis is belangrijk. Niet alleen omdat ik zelf een groot liefhebber van de kerkgeschiedenis ben, maar natuurlijk ook om de band met het verleden. Ik betreur het dan ook dat de jongeren zo gemakkelijk soms zeggen van, wat hebben wij met die geschiedenis te maken? Want daar hebben we wel degelijk mee te maken, in het verleden ligt het heden. En heeft collega Rijksen iets gezegd over de geschiedenis van de vorige eeuw en over die afscheiding. Hij noemt het een werk van God. Ik zou niet durven ontkennen dat er geen werk van God in de afscheiding geweest is. Maar om het zonder meer, ik geloof niet dat hij dat ook doet, gelijk te stellen met de reformatie van de 16e eeuw, dat zou ik niet durven. Want dan zijn er toch ook nog wel andere figuren geweest die heel anders over de afscheiding geoordeeld hebben. Ik denk maar aan Kolbrugge. Dat weten we allemaal. Want wat is nu het wonderlijke? En daar gaat het mij om. Wat is er nu met die hervormde kerk gebeurd na 1880, na 1900? Zijn we nu zeg ik het helemaal niet uit zelfverheffing, want ik weet best de situatie van de hervormde kerk. Maar zijn we nu na die afscheiding achteruit gegaan of niet? Als ik bedenk dat in de vorige eeuw mensen soms 2-3 uren moesten lopen op de Veluwe om daar nog een predikant te horen die de waarheid verkondigde. En als je dan bedenkt hoe nu de gereformeerde bond in de hervormde kerk zo reilt en zeilt, Moeten we dan spreken over verval en achteruitgang? Of moeten we dan zeggen, nu werkt God toch nog veel meer in die hervormde kerk dan eigenlijk in het midden van de vorige eeuw? En dat ondanks al het bloed wat afgetapt is naar de gescheiden kerken toe. Nogmaals, daarmee verhef ik die hervormde kerk helemaal niet. Ik spreek dan ook niet van moederkerk, maar van de kerk der vaderen. De moederkerk, dat is de Romeinse kerk, maar ik spreek altijd over de kerk der vaderen. En als er eens mensen overkomen, ik ben met collega Rijksen eens, dat is geen oplossing. Maar als er eens mensen overkomen uit een andere kerk, dat komt natuurlijk wel eens voor. Gereformeerde gemeente of christelijk gereformeerde kerk of gereformeerde kerk zelfs tegenwoordig. Dan zeg ik altijd, als ze overgenomen zijn voor de kerkraad, nu ben je lid geworden van de slechtste kerk die er is. Alleen ik weet geen betere. Dat klinkt misschien erg paradoxaal, maar zo ervaar ik het zelf. Het is de slechtste kerk die je bedenken kunt. Maar ik weet ook geen betere.
Ook moet,
want ik zit natuurlijk...
Oh, sorry. Ja, dat is ook moet, zei ik even.
Ik zit natuurlijk hier vanavond in dit forum in een uitzonderlijke positie. Ik zit er wel als vertegenwoordiger van de hervormde kerk, maar dan van een zeer bijzonder deel van de hervormde kerk, namelijk van de gereformeerde bond. En ik voel me natuurlijk met deze collega's uit de gescheiden kerken veel meer één dan met zeker driekwart van de predikanten van mijn eigen kerk. Maar wat moeten we nu doen? Moeten we nu die gereformeerde bond losspellen uit die hervormde kerk? En dan zeggen, je moet bij elkaar brengen wat bij elkaar hoort. Die christelijk gereformeerden en die gereformeerde gemeente en desnoods die oud gereformeerden. En alles wat die belijdenis onderschrijft. En dan de hervormde kerk laten voor wat die is. Ja, maar daarvoor ben ik nu te sterk aan het verleden gebonden. Want de Heer heeft in die hervormde kerk de eeuwen door gewerkt. En hij geeft vandaag de dag blijk dat hij er nog in werkt. En als je dan bijvoorbeeld de oude schrijvers leest, juist in hun visie op de scheiding, ik weet wel, je kunt niet helemaal vergelijken, maar als je Lodestein leest, die zegt, ik heb medeschuld aan die grote brand der kerk en ik moet die helpen blussen. En je leest het standpunt van Wilhelmus Abrakel en zelfs van Theodorus van der Groep, die op de rand van de afscheiding geleefd heeft, wat de tijd betreft. Dan zeggen ze allemaal, blijven in die kerk, want als de Heer zijn kerk zuiverder wil maken, doet hij het zelf wel. Dus ik kan er niet uit nog. Wat de toekomst brengt, dat weten we niet. Dat was het wat ik even aan toe wilde voegen.
Ja. En ik zou er alleen nog dit aan willen toevoegen, dat we natuurlijk dit, dat is om de gewicht terecht te hangen, dat er toch ook vanuit de gescheiden kerken wel een zekere correctie is geweest op de hervormde kerk. Dat is ongetwijfeld, hè, dat is aantoonbaar in verschillende plaatsen, dat het gebeurd is. Wij streven naar om 9:30 te eindigen. Daar is een vraag, een lange vraag, die heeft te maken met bijvoorbeeld allerlei kwesties als het Nederlands Bijbelgenootschap dat een uitgave van de Statenvertaling voorbereidt en de streven van de Gereformeerde Bijbelstichting. Zijdelings heeft dat hier zeker mee te maken. Ik lees nog een andere vraag voor die op ditzelfde stramien hamert. Zet de rechtervleugel van de Gereformeerde Gezinten zich niet buitenspel door aan geen enkele ontwikkeling nieuwe vertaling psalmen mee te doen? Wordt zo de kloof met de Gereformeerde Kerken en confessionele vorm niet onnodig vergroot? Die vraag is wat anders, maar ik zou eerst Broeder Rijksen het woord willen geven over, dat is bijna het einde van deze avond, over de vraag GBS of NBG, is dat een dilemma? Mag dat een dilemma zijn? Wat denkt u daarvan?
Dank u wel. Ja, u kent allemaal die problematiek. Er is de Gereformeerde Bijbelstichting tot handhaving van de Statenvertaling. Er is het Nederlands Bijbelgenootschap dat ook de Statenvertaling uitgeeft. En dan zegt hier collega Brons, mogen we dat tot een dilemma maken? Ik dacht het niet, ik vind dat een bijzonder gevaarlijke zaak. Dergelijke dingen, die dreigen vaak een polariserende invloed te hebben. Dan gaat het erom, ben jij voor het GBS of ben je tegen het GBS? En dat zou dan een symbolet of shibbolet gaan uitmaken of je al of niet genoeg rechtzinnig bent. Ik moet zeggen, ik vind dat bijzonder gevaarlijk. Er zijn vandaag aan de dag allerlei van die dingen die volledig de periferie van het kerk zijn raken. Daar hoort ook heel die GBS bij. Dit raakt volledig de periferie. Dit heeft met het wezenlijke van het griffmeetbeleid totaal niets te maken. En dan vind ik dat een bijzonder verdrietige zaak, dat dergelijke dingen soms als een breekpunt onder ons gaan functioneren. En dat iemand daaraan wordt afgewogen of die voor de GBS is of tegen de GBS, of die voor de EO is of dat die tegen de EO is. Dan zeg ik, deze dingen zijn zo onbelangrijk. Zo onbelangrijk. Want dit raakt volledig de rand van ons kerk zijn. En daar kan ieder over denken zoals hij wil. Dat GBS is voor de Statenvertaling. Maar we kunnen ook tegen het GBS zijn en toch voor de Statenvertaling. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Helemaal niks mee te maken. Ik bedoel, maar er is een commissie uit het Bijbel, door het Bijbelgenootschap benoemd, die ook de Statenvertaling herlezen heeft en die wat verouderde woorden die in de tijd van de Statenvertalers een andere betekenis hadden dan vandaag, omdat een taal leeft, een taal verandert, sommige woorden veranderen van betekenis. Die woorden zijn door die commissie wat aangepast en zodat ze niet meer voor misverstand vatbaar zijn. Dat is een volledig legitiem werk geweest. Dit, in die commissie hebben allemaal mensen gezeten van voluit gereformeerd beleiden. En dan is het zo'n verdrietige zaak dat dan bijvoorbeeld van de GBS het zo wordt voorgesteld alsof die commissie Gods woord aan het vervalsen is geweest en Gods woord aan het aanranden is geweest. Dan zeg ik, dit is verdrietig en dat is ook niet eerlijk. Dat is niet eerlijk om elkaar zo aan te vallen, want dit zijn leugens. Dat is bedrog. En zo mogen we elkaar niet bestrijden. En deze dingen mogen niet als een breekpunt gaan functioneren. Dit geldt volledig de omtrek van het kerk zijn. En zeker op deze dingen mogen we elkaar niet gaan afvallen. En op deze dingen mogen we elkaar niet gaan wegen. Daar is het allemaal veel te onbelangrijk voor. En dan denk ik wel eens, wij leven in zo'n bijzonder donkere tijd. In een tijd waarin we de vale schaduwen van de antichrist al duidelijker zien. En dan hebben we elkaar zo hard nodig. En dan is het zo erg als we om dergelijke onbelangrijke zaken die niet het wezenlijke van het griffmeetbeleid aangaan, als we om deze zaken elkaar gaan bestrijden en daar een burgeroorlog over gaan voeren. Daar is het allemaal veel te onbelangrijk voor. Er zijn zoveel belangrijke zaken aan de orde vandaag. En laten we daarop letten en daarin elkaar vasthouden.
Wij danken u. Wij moeten deze avond gaan besluiten. En wij willen dat thans gaan doen. Ik doe dat met een vraag die aan mijzelf gericht is. Er staat, hebt u de 7000 die waren overgebleven niet te zwart weggezet? Want dat Elia ze niet zag is niet erg, want God zag ze wel. En daar gaat het om. Dat is zo. Goed, dat is een correctie op wat ik gezegd heb. Toch zegt de Heer ook in zijn woord, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Dat is ook Gods woord. En daar wordt, als de Heer van die 7000 weet, er wordt geen uitspraak over gedaan of dat nou goed of niet goed is. Maar ik lees wel in Gods woord dat de kerk moet zijn een licht, een stad op een berg en een licht op de kandelaar. Dus Elia moet zo kunnen zien. En laat dat het einde van deze avond mogen zijn. De hartgrondige opwekking. Niet alleen het gebed dat verlevendigd mag worden om de werking van Gods geest. Maar ook het volgende dat wij veel biddend werkzaam mogen zijn om in deze wereld. Als kerken die naar woord en belijdenis wensen te leven openbaar komen. En dat het gezien wordt. Dat het gezien wordt niet alleen dat er een God in Israël is, maar dat er ook nog een volk is dat deze God dient. Wij willen aan het einde van deze avond allereerst de forumleden bijzonder onze waardering overbrengen voor het feit dat ze hier wilden zijn vanavond. Ik mag dat heel kort doen, maar u neemt van mij aan dat we dat met veel klem willen onderstrepen. Ook de brede belangstelling die er voor deze avond was, heeft ons bijzonder goed gedaan. We hopen dat wij allemaal iets gehoord hebben om nog eens over na te denken. Met name ook de vele vragen die gesteld zijn. Wij hebben ze niet allemaal kunnen behandelen. U neemt mij dat niet kwalijk. We hebben niet geselecteerd. Maar er zijn er zoveel dat wij de zaak moet voortgaan. En de vragen moeten uitgezocht worden. Dat is niet helemaal correct gegaan, dat neem ik aan. Maar dat is dus niet met de bedoeling om sommige vragen buiten te sluiten. Wij willen nu gaan zingen. Na het zingen waarvan dominee Rijksen deze avond met gebed zal sluiten. Wij zingen en onder het zingen daarvan is er collecte. Psalm 89 vers 7 en 8. Vers 3 en 7. 89, 3 en 7. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. Waar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. 89, 3 en 7. De collecte voor deze avond is van harte aanbevolen. Dat hoef ik verder niet te zeggen. 3 en 7 van Psalm 89.
Thank you.
we zullen samen eindigen. Heere, het komt u toe en ons betaamt het, dat wij aan het einde van deze avond uw naam eerbiedig danken, dat gij ons vergund hebt om hier zo bij elkaar te mogen zijn en samen te mogen spreken over uw kerk op deze aarde. En Heere, laat dan de zaken die wij vanavond met elkaar hebben mogen bespreken, mogen dienen om deze zaak van uw kerk bij ons meer en meer te doen leven. Doe ons onze eigen kerk waarin u ons gesteld hebt lief hebben. Maar doe ons ook zien dat de gebrokenheid van uw kerk een oordeel van u is. Opdat wij onder dat oordeel ons zouden verootmoedigen en in de breuk van uw kerk mogen staan in onze binnenkamer. Ja, dat wij onze wegen zouden onderzoeken en wederkeren tot u de Heere in belijdenis van zonde, ook van onze kerkelijke zonde, opdat gij wonderen mocht werken. Heere, wil gij doen ervaren dat u ook in deze tijd het verheerlijkte hoofd van uw gemeente zijt, door wie de Vader alle dingen regeert en die het beloofd hebt, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Wil opstaan over Sion en wil medelijden hebben met haar gruis. Laat de tijd om haar genadig te zijn, de bestemming, stemde tijd mogen komen. Wil gij ons zo samen gedenken, Heere, zoals we ook deze avond hier bijeen mochten zijn. Ook onze broeders zegen u ze op de plaats waarop u hen gesteld hebt. Zegen u ook deze gemeente. Wil gij in onze harten u verheerlijken door uw woord en uw heilige geest, opdat die geestelijke eenheid mogen worden ervaren en van daaruit biddend gezocht mogen worden naar de kerkelijke, naar de zichtbare eenheid, opdat de wereld bekennen dat gij, o Vader, de Heer Jezus, gezonden hebt. Wil gij, o grote koning, onszelf regeren door uw woord en uw heilige geest? Wil ons door uw woord en uw geest leiden tot gehoorzaamheid aan uw wil? Wil ons door uw woord en geest aan u binden met een onverbreekbare band? En laat de majesteit van uw getuigenis altijd weer mogen oprijzen voor ons zielsoog, opdat wij uw getuigenissen mogen bewonderen en die tot onze eeuwige erve gesteld mogen zien. Laat uw levenskracht onze zielen doorstromen, opdat wij ook in deze tijd bemoedigd het pad van uw geboden mogen lopen. Wil u verheerlijken ook onder onze jongeren, bind ze aan uw woord en wil uw belofte vervullen dat ge uw naam van kind tot kind wilt voortplanten zolang de zon en de maan zullen zijn. Wil ons zo samen gedenken, Heere, ook als we van hier gaan.
Bewaar ons voor een onvoorbereid en onverzoende dood. Leer ons en bekeer ons. Vergeef al onze zonden. En bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij die zich tegen u verheft. Mitschadigs alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Hoor ons, opdat uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dit alles smeken wij van u, omdat uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.